goed? Is een reflex op de vraag hoe het gaat. En gaat het eigenlijk wel goed in de zorg? De toegankelijkheid staat onder druk. Goed moet beter. Dit lukt alleen als we samenwerken aan oplossingen. Met iedereen die in de zorg werkt. Zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, wet en regelmakers. En wie nu of ooit zorg nodig heeft. Iedereen heeft een verantwoordelijkheid en kan bijdragen. Samen moet en kan het beter. En dat wordt duidelijk in deze podcastserie. Zilveren Kruis. Samen kan het beter.
Dit is Koffie Co.
Hey Co, ja, wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Dus zet je volumeknop omhoog. Want je luistert Koffie Co en je weet het zo. Papa, papa, rabara, para.
Welkom bij de derde aflevering van het Zorglandschap. Wij zijn Olivier.
En Teuntje.
En vandaag hebben wij niemand minder dan Georgette Fijneman bij ons aan tafel, directievoorzitter van Zilveren Kruis, de zorgverzekeraar, gevestigd sinds 1949 in Nederland en de grootste zorgverzekeraar van Nederland. Welkom.
Georgette, ontzettend leuk dat je hier vandaag bij ons wil aansluiten en dat je ons en de luisteraars meer wil vertellen over de rol van de zorgverzekeraar in het zorglandschap en de bijdrage van Zilveren Kruis aan de toekomstbestendigheid van de zorg. Als co-assistenten weten wij alles van de zorgplicht die een arts heeft, maar ik las dat ook een zorgverzekeraar een zorgplicht heeft. Wat houdt dat precies in?
Nou, eigenlijk is de rol van de zorgverzekeraar in het Nederlandse stelsel is dat wij zorg inkopen voor onze klanten. Dus als Zilveren Kruis hebben wij meer dan 5 miljoen klanten. En wij kopen dus voor die 5 miljoen klanten zorg in. En onze zorgplicht is dat wij moeten zorgen dat die zorg betaalbaar is, dat de zorg toegankelijk is en dat de zorg van goede kwaliteit is.
En waaruit bestaan die 5 miljoen klanten zoal?
Van alles en nog wat. Dus het zijn dus 5 miljoen consumenten. En wij zijn met name, zitten wij in de Randstad, het Gooi, Drenthe en dan omhoog naar Friesland. Maar eigenlijk zitten we in heel Nederland. En dat zijn rijke mensen, dat zijn arme mensen, dat zijn zieke mensen, dat zijn gezonde mensen, van alles door elkaar.
En voordat we verder gaan op de rol van de zorgverzekeraar binnen de gezondheidszorg, ben ik ook benieuwd, waarom is de zorgverzekeraar eigenlijk zo'n belangrijke partij in de zorg in Nederland?
Wat eigenlijk het idee is van de rol van de verzekeraar is dat een patiënt niet in staat is om in zijn eentje voldoende tegengas te geven, bijvoorbeeld aan een arts of aan een ziekenhuis. En hoe kunnen we dan toch zorgen in Nederland dat die zorg toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit blijft? En daarom is er een verzekeraar eigenlijk bedacht, hè, die ervoor kan zorgen enerzijds dat mensen altijd zorg kunnen krijgen. Dus je betaalt een premie en dan heb je ook de zekerheid dat je altijd zorg krijgt. Maar ook dat wij dus als een soort van collectief naar bijvoorbeeld een ziekenhuis kunnen gaan en zorgen dat wij goede zorg inkopen. Want dat is voor een consument is dat natuurlijk veel lastiger om dat zelf te beoordelen.
Dus je staat inderdaad echt naast de patiënt in dit geval om te zorgen dat hij of zij de zorg krijgt die hij nodig heeft. Waarom is het belangrijk om mensen te verplichten om een zorgverzekering af te sluiten?
Het mooie in Nederland is dat we hebben een verzekeringsplicht en een acceptatieplicht, zoals dat dan zo mooi heet. En de verzekeringsplicht is dat iedereen die in Nederland woont verplicht is om een zorgverzekering af te sluiten. En wij als zorgverzekeraars, er zijn 10 zorgverzekeraars in Nederland, wij hebben een acceptatieplicht. Dus wij mogen niet selecteren. Iedereen heeft gewoon het recht op een zorgverzekering. En het mooie daarvan is, en dat is waarom ons systeem een mooi solidair systeem is, is dus dat het niet uitmaakt hoe rijk je bent of hoe ziek je bent. Iedereen in Nederland heeft recht op dezelfde zorg. En we weten natuurlijk dat in het buitenland is dat echt wel anders. Dan heb je bijvoorbeeld geld nodig om überhaupt in een ziekenhuis te mogen komen.
En zijn wij in Nederland uniek in wat betreft op dit type zorgsysteem? Of is het ook in andere landen?
Het is ook wel in andere landen, maar wij staan wel ergens boven in de internationale ranking als het over solidariteit gaat. Dus dat hebben we echt heel goed voor elkaar.
En wij komen als co-assistenten soms wel eens patiënten tegen die niet verzekerd zijn en die krijgen dan alsnog zorg.
Dat zou dan alleen maar echt in situaties moeten zijn dat bijvoorbeeld iemand illegaal in Nederland is, bijvoorbeeld. En die zorg die wordt dan wel ook gewoon betaald. Dus dat soort type zorg, daar kan een ziekenhuis gewoon de rekening voor insturen. En wij handelen dat dan eigenlijk voor alle verzekeraars gezamenlijk, handelen wij dat af met de overheid.
In 2024 is de zorg voor kinderen met obesitas en fysio- en oefentherapie voor valpreventie opgenomen in de basisverzekering. Wat houdt de basisverzekering precies in?
Ik benoemde net dat eigenlijk iedereen in Nederland toegang heeft tot dezelfde zorg. En dat is eigenlijk de basisverzekering. Wat er in de basisverzekering vergoed wordt, dat wordt vastgesteld door het Zorginstituut Nederland. Dus daar hebben wij als verzekeraars niks over te zeggen. Hè. Dus daarin wordt bepaald. En daar zitten eigenlijk de zaken in die het meest essentieel zijn of die het meest vaak voorkomen en waar gewoon hele grote kosten aan vastzitten. Dus dat wordt altijd vergoed, ongeacht waar jij verzekerd bent. Daarnaast kan iedere verzekeraar nog kijken wat hij dan nog in zijn aanvullende verzekering wil doen. En daar ben je zelf vrij in om daarin op te nemen wat je wil.
Dus eigenlijk bepaalt de overheid wat er in de basisverzekering komt en jullie passen je daarop aan door aanvullingen te doen.
Ja, maar eigenlijk, ik zal zeggen, de belangrijkste basis, bijvoorbeeld de huisarts, acute zorg. Hè, dus als jij een ongeluk krijgt, de ambulance komt je halen. Als er wat met je hart is, wat met je longen. Dat wordt allemaal vanuit de basisverzekering vergoed.
Hoe bepalen jullie dan wat er wel en niet verzekerd wordt in die aanvullende verzekering waar de zorgverzekeraar wel een groot aandeel in heeft?
Nou, eigenlijk zie je dat dat een heel beperkt pakket is. Hè. Dus dat zijn eigenlijk, als je het af zou pellen, dat gaat over mondzorg. Dus in Nederland zijn alle kinderen tot en met 18, daar is de tandartskosten zijn gratis. Voor volwassenen niet. Nou, dat kun je dus verzekeren. Fysiotherapie is wat veel mensen kiezen in de aanvullende verzekering. Soms dingen rondom geboorte, kraamzorg, dat soort zaken. En een alternatieve geneeskunde. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste behoeftes die mensen graag in een aanvullende verzekering zien.
Welke factoren spelen er een rol bij het bepalen van de hoogte van premies en eigen risico's?
De premie komt eigenlijk tot stand op basis van twee factoren. De ene is hoe efficiënt jij je eigen organisatie hebt ingericht. En de andere is hoe goed jij je zorginkoop doet. En dan is natuurlijk het bedrag van zorginkoop is veel groter bedrag dan je organisatiekosten. En dat bepaalt ja, hoe scherp jij je premie kunt stellen. Een derde component die daar ook van belang is, is de risicoverevening. Nou, dat is een heel ingewikkeld woord. Maar dat betekent eigenlijk, en dat gaat over de bijdrage die wij van de overheid krijgen. De overheid die kijkt eigenlijk van wat voor zorg er allemaal betaald is. En je krijgt dan eigenlijk per aandoening krijg je een bepaald bedrag om te zorgen dat je dus ook wel een adequate vergoeding terugkrijgt voor het soort zorg wat je geleverd hebt. Want ook wij als verzekeraar kunnen dat natuurlijk niet allemaal zelf bepalen ja, wat er met onze klanten gebeurt. Dus dat zijn eigenlijk de factoren die bepalen hoe scherp je je premie kunt stellen.
En wie binnen het Zilveren Kruis bepalen nou welke zorg er wel wordt vergoed en wie niet? Hoe gaat dat in zijn beleidsvoering?
Nou, het belangrijkste is eigenlijk de afdeling zorginkoop. Hè. Dus dat zijn de mensen die de gesprekken voeren met de zorgaanbieders. Van ja, wat vergoeden wij dan eigenlijk? Hè? Als je gewoon bijvoorbeeld een ziekenhuis als voorbeeld neemt. Nou, welke zorg wordt er in zo'n ziekenhuis allemaal verleend? Wat wij hebben is natuurlijk heel erg veel declaratieinformatie. Hè? Dus wij krijgen van alle zorgaanbieders informatie en van onze klanten. En wij kunnen dan bijvoorbeeld zien dat een knieoperatie in ziekenhuis A, zeg eventjes €100 kost, en in ziekenhuis B maar €60. Dus dan zit ik met jou in gesprek en zeg ik, joh, bij jou kost €100, maar bij andere ziekenhuizen is het maar 60. Wat is hier aan de hand? En dan kan het best dat het heel logisch is. Want stel dat jij een gespecialiseerd ziekenhuis bent. Je bent bijvoorbeeld de Maartenskliniek. En alle hele ingewikkelde knieën van Nederland die komen naar jou. Ja, dan is het niet zo gek dat dat €100 kost. Maar als jij gewoon een zelfstandige behandelkliniek bent. Waar alleen maar standaard knievervangingen zijn. Ja, dan is het heel gek dat het veel duurder is. Dus zo worden dan gesprekken gevoerd over van, ja, maar wat is nou logisch en wat kost iets? En vroeger werd er dan ook echt gezegd, oké, dus jij doet 100 knieën, nou, dan betaal ik dat. Nu is het gelukkig veel meer dat we zeggen, ja, maar wat is nou eigenlijk je ambitie? Wat wil je eigenlijk doen? Wat doe jij aan passende zorg? Wat doe jij aan digitalisering van de zorg? Wat wil jij bijdragen aan gezondheid? En dan kijken we met elkaar van nou, wat is er daarvoor nodig om dat voor elkaar te krijgen. En wordt er eigenlijk ook veel meer met totaalbedragen. Wij noemen dat dan aanneemsommen, wordt er gewerkt van nou, ik geef jou gewoon dit bedrag als ziekenhuis, zodat je aan de slag kunt om die ambitie ook daadwerkelijk waar te maken. Maar de basis is wel altijd ja, ook vergelijken met andere aanbieders.
Interessant, dus je trekt de verlenen zorg wat breder als het ware. Dus niet alleen hoeveel knieën, voor hoeveel geld kan je dat doen, maar ook alle factoren die daaromheen spelen als
zeker,
het ware.
Zeker. En ook bijvoorbeeld, kijk wat heel erg belangrijk is samenwerking in de regio bijvoorbeeld. Hè, van hoe maak jij bijvoorbeeld als ziekenhuis gebruik van bijvoorbeeld de wijkverpleging? Hè, hou je mensen lang in je ziekenhuis of zorgen dat mensen heel snel weer naar huis kunnen? Nou, stel dat dat lukt, ja, is er dan wel genoeg wijkverpleging om dat ook daadwerkelijk op te vangen? Maar ook bijvoorbeeld gebruik jij digitale middelen? Zorg jij dat mensen ook veel zorg thuis kunnen ontvangen? En op welke manier doe je dat dan? om daar ook een voorbeeld van te geven. Je ziet bijvoorbeeld steeds meer dat er chemotherapie thuis wordt gegeven. Dan kun je er natuurlijk voor kiezen dat een ziekenhuis zelf mensen naar huis toe stuurt en die behandeling geeft. Of heb je een samenwerking met de wijkverpleging die toch al door die wijk heen rijdt om voor jou die therapie te geven. En dat is voor ons ook belangrijk om te kijken, ja, hoe slim richten wij dan dat hele landschap ook met elkaar in? Is iedereen voor zichzelf allerlei dingen aan het inrichten? Of kijk je met elkaar hoe je het in jouw regio of in jouw stad het slimste kunt doen?
Want je moet in een ziekenhuis moet je eigenlijk DBC's invullen per behandeling wat je doet. Maar nu is het dus anders ook ingericht dat je jaarlijks moet aangeven bij de zorgverzekeraar wat je bijvoorbeeld aan digitalisering doet of aan innovatie. En daar krijgt het ziekenhuis dan, als ik het goed begrijp, een potje voor wat ze dan zelf nog moeten verdelen over de afdelingen.
Ja, en vaak is het dan een beetje, zoals ze dan zeggen, van de kosten gaan voor de baten uit. Hè? Dus ik kan wel tegen jou zeggen van, nou, je moet meer aan digitale zorg doen. Maar ja, dat heb je natuurlijk niet zomaar, want daar moet je investeringen voor doen. Hè? Je moet zorgen dat er digitale infrastructuur in je ziekenhuis komt. Je zult bepaalde apps moeten aanschaffen, zodat de patiënt thuis ook die monitoring kan doen. En daar zijn wij dus heel erg in bereid om te investeren. Dan zeggen we, nou, dan krijg je van ons extra geld ervoor. En nou ja, los het verderop met je ziekenhuis. Het enige wat wij dan natuurlijk wel op een gegeven moment doen, dat we zeggen van, ja, maar is het je dan ook daadwerkelijk gelukt om voor een bepaald deel van je patiënten ook het fysieke pad om te zetten naar een digitaal pad?
Iedereen is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten in Nederland en betaalt dus premie. Wat doen jullie precies met die premies die de mensen betalen aan jullie?
Wij krijgen ongeveer de helft van het geld gaat via de premie. Dus wat de klanten aan ons betalen, en de helft van de premie wordt via belasting geheven. Bijvoorbeeld bij mensen die aan het werk zijn en ook vanuit de overheid. En vervolgens van het geld wat wij dus wel van de overheid als van onze klanten krijgen, ja, daar kopen wij zorg in. En als je zegt zelf dat die volledige pot geld 100% is, dan besteden wij 98% aan zorginkopen. En die 2%, ja, dat is voor mijn medewerkers, voor de systemen die wij hebben. Veel gebeurt natuurlijk op basis van declaraties. Hè. Iemand gaat naar een arts, daar wordt een rekening voor geschreven. Nou, die rekening moet natuurlijk ook betaald worden. Of dat zijn dan hele grote rekeningen vanuit het ziekenhuis. Maar soms ook als bijvoorbeeld iemand naar een zelfstandige kliniek gaat, nou, dan moet hij soms zelf betalen. Die rekeningen worden ook bij ons ingediend. Ja, dus wij hebben daar ook een hele grote declaratiefabriek staan om dat ook allemaal te verwerken.
Welke rol speelt de zorgverzekeraar nou bij het verbeteren van de kwaliteit van de geleverde zorg?
Nou, wat we eigenlijk doen is bij alle aanbieders langs, digitaal of fysiek. En wij proberen dan eigenlijk afspraken te maken over zowel betaalbaarheid, kwaliteit als toegankelijkheid. En dus dat is dus niet alleen maar, jij ziet 100 patiënten, dus betaal je al 5 euro per patiënt, ik zeg maar iets geks. Maar dat gaat bijvoorbeeld ook over, wat doe jij nou aan digitale zorg? Lever jij passende zorg? Hoe staat het met de wachtlijsten? Wat ben je aan het doen om die wachtlijsten korter te maken? Om te zorgen dat mensen toegang hebben. Hoe werk jij samen als ziekenhuis met de huisartsen in de regio? Want heel vaak heb je natuurlijk meerdere aanbieders nodig om met elkaar tot een goede oplossing voor een patiënt te komen. Dus dat zijn allemaal onderwerpen die dan op tafel komen, waar wij dan afspraken met zorgaanbieders over maken.
Je zegt, hè, je bent een van de 10 zorgverzekeraars in Nederland. Hoe staan jullie tegenover al die andere 9 partijen? Is het echt een soort onderlinge concurrentie? Of zien jullie elkaar meer als toegevoegde waarde in het hele zorgstelsel aan zich?
Kijk, wat het rare is van ons bedrijf ten opzichte van een normale verzekeraar, bijvoorbeeld een autoverzekeraar, is dat wij zijn een privaat bedrijf, maar wij voeren een publiek systeem uit. En eigenlijk alles wat met dat publieke systeem te maken heeft, daar mogen wij in samenwerken. Maar alles wat meer privaat is, dus bijvoorbeeld over wat zijn de prijzen waar tegen wij dat inkopen, hoe is de premie samengesteld die wij aan onze klanten vragen, dat zit dan veel meer in dat concurrerende en daar concurreren wij mee. Waar ik zelf heel erg in geloof, is dat, stel dat je maar 1 verzekeraar in Nederland zou hebben, ja, dan wat maakt het dan uit hoe scherp ik inkoop of mensen mij leuk vinden of niet, hè, bij wijze van spreken. Dat er meerdere verzekeraars zijn, helpt heel erg om elkaar scherp te houden. Want wij doen bijvoorbeeld heel veel met innovatie. VGZ doet heel veel op het gebied van zinnige zorg. Dus veel meer kijken van wat is nou echt zorg die ook daadwerkelijk tot resultaten leidt die je hebben wil. CZ die doet bijvoorbeeld heel veel op het gebied van het sociaal domein. Hè. Veel meer zorgen dat mensen daar sterker worden, waardoor ze misschien minder zorg nodig hebben. Nou, zo hebben we allemaal een beetje onze thema's. Waardoor je dus ook heel erg van elkaar kan leren. Wat natuurlijk wel een thema is, en dat hoor je nu ook heel erg in het politieke debat, van zou er niet misschien ietsje minder marktwerking moeten zijn. Hè? Dus dat je toch ook wel wat meer moet samenwerken. Want soms dan maken we natuurlijk ook best wel ingewikkeld met elkaar als ieder ziekenhuis met 10 verschillende verzekeraars moet onderhandelen.
En wat vind jij van die uitspraak? Misschien iets minder marktwerking?
Nou, ik ben het daar voor een deel wel mee eens. Hè. We hebben daarin ook nu ook een stap genomen. Hè. We hebben in Nederland het Integraal Zorgakkoord afgesproken. Hè, waarin we met heel veel partijen in de zorg hebben, eigenlijk een stip aan de horizon hebben gezet. En zeggen van, nou, hoe moet die zorg voor de toekomst eruit zien? Daarin hebben we afgesproken dat we per regio in Nederland een regiobeeld maken. Hè. Dus wat is daar het aanbod van zorg? Wat is de toekomstige vraag van zorg? En nou ja, wat is het gat daartussen? Wat gaan we daaraan doen? En daar moeten dan dus regioplannen voor komen. Dus daarvan hebben we bijvoorbeeld afgesproken dat in de regio de marktleider, dus dat is de verzekeraar die daar de meeste klanten heeft zitten, die neemt daar in het voortouw samen met de aanbieders en met de gemeentes en het sociaal domein. En de andere verzekeraars die volgen daarin. Betekent nog wel dat ze zelf dus de inkoopcontracten sluiten met het ziekenhuis. Maar ik zal maar zeggen, het lange termijn en de strategie, daar is er maar één van. Want anders is het natuurlijk bijvoorbeeld.
En wisselt het dan jaarlijks wie er per regio marktleider is?
Nee, eigenlijk niet. Dat blijft best wel stabiel. Je ziet dat bijvoorbeeld in Den Haag, daar is eigenlijk al heel lang dat je ziet dat er vier grote, die ieder ongeveer 25% hebben. Nou, dan zie je dat er per jaar heeft 21 en andere 30. En het jaar erop is het weer net iets anders. Maar dat is eigenlijk maar één van de weinige regio's in Nederland waar het een beetje wisselend is wie de nummer 1 en nummer 2 zijn.
En heeft u een voorbeeld wat u bijvoorbeeld in de regio Amsterdam heeft kunnen bewerkstelligen door marktleider te zijn?
Wij hebben samen met de gemeente aan de wieg gestaan van Amsterdam Vitale en Gezond. Dat is eigenlijk een programma wat al jaren in Amsterdam loopt, waarin we vanuit de zorg en het sociaal domein samen proberen om enerzijds veel meer samen op te trekken om te zorgen voor toegankelijke zorg in Amsterdam, maar ook heel erg die verbinding met het sociaal domein te maken. Ook in Amsterdam, zoals je dat in alle grote steden in Nederland hebt, zie je hele grote verschillen in gezondheid en ook in gezonde levensjaren. En juist ook om te kijken of we daar het verschil in kleiner kunnen maken. Dat trekken we eigenlijk heel erg samen in op. En dat financieren wij samen met gemeente Amsterdam.
In de afgelopen maanden met alle politieke bewegingen die zich allemaal spelen, wordt er ook wel eens geopperd om het verplichte eigen risico, wat nu op €385 staat, volledig af te schaffen. Hoe kijk jij naar dit vraagstuk?
Ik vind het niet zo'n goed idee.
En waarom niet?
Nou, de reden waarom dat ooit in het leven is geroepen is dat er een soort van drempel in zit. Hè? Dus dat je zegt van ik ga niet zomaar ongelimiteerd zorg gebruiken. Ik denk daarover na, want op het moment dat ik zorg gebruik, ja, moet ik voor de eerste €385 moet ik betalen. En daar is heel veel onderzoek naar gedaan waar ook uit blijkt dat die drempel ook werkt. Hè? Dus dat mensen daardoor toch wat meer over nadenken. Moet ik wel echt bij de dokter langs? Kijk, wat een factor is die meespeelt in die discussie, is dat als jij bijvoorbeeld chronisch patiënt bent, betekent dat jij sowieso weet dat je voor de rest van jouw leven die €385 kwijt bent. Terwijl, ja, ik heb maar af en toe nodig. Dus dat is eigenlijk niet eerlijk. Maar dat is veel meer, ik zou zeggen, een inkomensvraagstuk. Dat je zegt van, goh, ik vind het misschien terecht dat sommige mensen daarin en ja, bijvoorbeeld een bepaalde bijdrage krijgen, omdat die eigenlijk oneerlijk vaak daardoor getroffen worden. Maar om daarom voor alle mensen in Nederland die toetredingsdrempel weg te halen, ik denk dat dat gewoon een te grote maatregel is en gewoon niet verstandig.
Wat kunnen toekomstige artsen eraan doen om ervoor te zorgen dat als die drempel eenmaal overschreden is, dus dat als iemand zijn eigen risico heeft betaald en eigenlijk in het hele zorgtraject zit, dat daar dan nog wel echt zinnige zorg wordt geleverd?
Nou, aan de ene kant is het natuurlijk altijd de verantwoordelijkheid van de arts. Hè. Wij gaan als verzekeraar nooit op de stoel van de artsen zitten. Hè. Dus als de arts zegt, ja, maar dit is gewoon nodig. Ja, dan, wie ben ik dan om te zeggen dat dat niet zo is? Wat ik wel vaak hoor van artsen is dat mensen bijvoorbeeld in de spreekkamer zegt de arts van, nou, maar bijvoorbeeld dat extra onderzoek is niet nodig. En dat mensen dan zeggen, nou, daar heb ik gewoon recht op, want ik heb mijn premie betaald. Dus dat het soort van premie betalen het recht geeft om ongelimiteerd zorg te gebruiken. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Dus ik denk zelf dat er echt een kans ligt om als zorgverzekeraar samen met artsen op te trekken, om te kijken hoe wij veel meer ook aan die algemene bewustwording kunnen doen. Ja, dat zo natuurlijk niet werkt. Dat het geen trekkingsrecht is van alles wat je maar wil of wat je op internet hebt gelezen, dat het misschien ook wel een heel kleine kans gaat werken. Ja, dat is gewoon niet goed.
En heb je ideeën hoe je dit probleem op te lossen of deels op te lossen?
Ja, ik vind ook echt dat wij daar ook echt een rol in hebben als verzekeraar om daar veel meer over te communiceren. Maar ook bijvoorbeeld, wij hebben ook weer in Amsterdam toevallig, daar hebben wij gefinancierd dat mensen het goede gesprek voeren met de huisarts. Dus dat een huisarts tijd had om het gesprek te voeren. Wat wil jij als er straks wat met jou gebeurt? Want wat je natuurlijk ook vaak ziet, is dat oudere mensen het op een gegeven moment wel mooi genoeg vinden, maar dat de kinderen zeggen van niks ervan, je haalt alles uit de kast voor vader of moeder. We gaan maximaal inzetten. Terwijl als het natuurlijk gewoon op papier staat wat vader of moeder wil op het moment dat het zover is, ja, wie is dan nog het kind om te zeggen, maar ik vind toch dat je wat anders moet doen. Hè? En ook, nou ja, ik roep dat heel vaak op de bühne van, en dan wijs ik de hele zaal aan. En dan zeg ik ook van, ja, jullie moeten gewoon met Pasen, met Kerst op een verjaardag voer met elkaar eens het gesprek. Wat wil je dat er met jou gebeurt op het moment dat het zo is? Zodat je dat ook van elkaar weet en dat je dat ook realiseert. En ook met elkaar uitdragen. Willen wij naar de toekomst toe dat de zorg toegankelijk blijft? Dan hebben we allemaal, dus niet alleen de verzekeraars, niet alleen de artsen, maar we allemaal in Nederland hebben gewoon een verantwoordelijkheid om die zorg toegankelijk te houden. Want anders zijn er gewoon geen mensen genoeg meer.
We hebben het nu de hele tijd over zorg, maar preventie is natuurlijk het allerbelangrijkste om überhaupt al deze mensen uit het ziekenhuis te houden. Maar wat vaak een motivatie is bij artsen, is dat dingen zoals innovatie misschien mogelijk hun baan zou kunnen wegnemen. Hoe maken jullie preventie een prikkel voor artsen?
Als je kijkt naar de cijfers naar de toekomst toe, naar 2040, dan denk ik dat geen enkele arts in Nederland bang hoeft te zijn dat hij geen werk meer heeft. Ja, dus dat zou volgens mij de grootste motivator moeten zijn. Maar ook los daarvan, ja, hoop ik toch dat we met z'n allen, en volgens mij hebben artsen daar ook een eed voor afgesproken, dat je gewoon het goede voor elkaar wil doen. En ik denk zelf, hè, dat zie je natuurlijk altijd met ontwikkelingen, dat dat ook alweer tot nieuwe expertises leidt, dingen waar we mee aan de slag kunnen. Maar ja, ik denk zelf dat het super belangrijk is om met elkaar op preventie in te zetten.
En in de huidige gezondheidszorg zijn lange wachtlijsten en een groot aantal personeelstekorten in de ziekenhuizen en alle andere centra aan de dagelijkse orde. En ook voor de toekomst een steeds groter wordend probleem. Waar denk jij dat de oplossing, of misschien een deel van de oplossing, ligt? En welke rol heeft de zorgverzekeraar hierin?
Ik denk dat het heel veel verschillende oplossingen zijn. Eigenlijk is er niet één knop als je daaraan draait en dan komt het goed. Wij hebben daar een hele belangrijke rol in, omdat wij natuurlijk die zorgplicht waar we mee begonnen, hè, de toegankelijkheid van de zorg, hè, dus dat is ook echt onze verantwoordelijkheid, natuurlijk wel samen met de aanbieders. Maar er zijn verschillende oorzaken. Hè. Arbeidstekort is natuurlijk gewoon, als je kijkt naar alle vormen van zorg, is dat het allergrootste probleem. Er zijn gewoon geen mensen. En dat maakt dus dat we met elkaar echt heel veel snelheid moeten zetten op concentratie van zorg, digitalisering van zorg, passende zorg, preventie, al dat soort, dat ze allemaal knoppen die ervoor moeten zorgen dat we eigenlijk met elkaar minder mensen nodig hebben of met de mensen die we nu hebben de toenemende zorgvraag op kunnen vangen. Maar soms zijn er ook andere dingen aan de hand. Als je bijvoorbeeld kijkt in de GGZ, zie je dat we heel veel aanbieders hebben in de lichte GGZ en veel te weinig in de zware GGZ. En wat wij nu bijvoorbeeld als Zilveren Kruis hebben gedaan, is dat wij een extra premie op het tarief zetten voor de zware GGZ, om dat extra interessant te maken. In de hoop dat er minder psychologen, psychiaters in die lichte GGZ gaan werken, maar naar de zware GGZ toe gaan. Waar wij ook over spreken is om bijvoorbeeld de verplichting op te leggen dat ook al ben jij een zelfstandige psychiater, dat jij toch ook avond, nacht en weekenddiensten hebt. Want ja, als er crisispatiënten zijn, ja, iemand zal er toch voor moeten zorgen.
En hoe proberen jullie dat te bewerkstelligen?
Gewoon in de afspraken vastleggen. En wat ook nog een belangrijke is, maar dat is helaas niet iets wat wij als verzekeraars op kunnen lossen, is ongecontracteerde zorg. Je ziet dat er veel aanbieders zijn, bijvoorbeeld in de GGZ, maar ook bijvoorbeeld in de wijkverpleging, die geen contract sluiten met een zorgverzekeraar. Dat betekent dat wij daar dus ook geen afspraken over kunnen maken, over kwaliteit, over betaalbaarheid. Wij zijn wel, vanuit de wet zijn wij verplicht om de rekeningen te betalen. Wel maar 75% van het normale tarief, maar we moeten wel die rekeningen betalen. Wij zien dat daar veel ondoelmatigheid in zit.
En doelt u dan op commerciële partijen?
Dat kunnen commerciële partijen zijn, hoeven niet per se private equity partijen. Hè. Dat kunnen ook gewoon, bijvoorbeeld in de wijkverpleging zijn dat vaak kleine familiebedrijfjes. Maar die zijn vaak veel ondoelmatiger. Hè. Dus die leveren of veel meer zorg of tegen veel hogere tarieven. Ja, en ik denk dat als we daar met elkaar veel meer op zouden kunnen sturen, dat levert dus ook weer capaciteit op voor andere vormen van zorg. Dus er is niet één knop, er zijn eigenlijk meerdere knoppen die we met elkaar moeten gebruiken.
En zijn we goed op weg met het draaien aan die knoppen?
Nou, ik vind dat het nog lang niet snel genoeg gaat. Dus blijkbaar ja, is de urgentie nog niet hoog genoeg.
En hoe houdt u de motivatie om toch door te blijven gaan?
Ik ben een zeer positief mens, dus dat helpt heel erg. Ik vind dat er ontzettend veel mooie dingen gebeuren. Waar ik echt een hekel aan heb, is als je de krant leest of social media of wat dan ook, dan denk je dat het in de zorg in Nederland één grote bende is, want er worden alleen maar negatieve zaken gepost. He, weet je, het is zo gaaf als je ziet, hè, het grootste deel van de mensen in de zorg, die is iedere dag met hart en ziel voor de zorg bezig. Er gebeuren zoveel mooie innovaties. Mensen die echt vanuit de patiënt het goede doen, die heel goed samenwerken met elkaar. En dat geeft mij gewoon heel erg veel hoop. Het zou alleen zo gaaf zijn als daar eens ook wat meer aandacht voor is.
Ja, want het Zilveren Kruis heeft ook 5 voorstellen om de zorg solidair en toegankelijk te houden. 1 daarvan is de transformatie van het zorglandschap, waarbij jullie met name doelen op medisch-specialistische zorg. Kunt u dit voorstel toelichten?
Ik denk dat het belangrijk is dat we met elkaar kijken hoe we slim het zorglandschap in kunnen richten. En dat gaat dus niet over er moeten locaties dicht of zo. Hè. Dat is vaak wel een negatieve annotatie die dat heeft. Dat heeft veel meer te maken met juist door dat personeelstekort. Hoe kunnen we het nou handig inrichten met elkaar? Wat voor soort patiënten komen bij jou? Welke zorg kan jij dan het beste verlenen? En welke zorg kan ik het beste verlenen? Hoe kunnen we zorgen dat in een academisch huis met name echt die hoogcomplexe zorg wordt gedaan en dat alle basiszorg veel meer in streekziekenhuizen dicht bij mensen plaatsvindt? Want voor ingewikkelde zorg is men heel erg bereid om te reizen. Maar als jij chronisch patiënt bent, dan wil je je zorg heel dicht bij huis hebben. En ook daarin bijvoorbeeld samenwerken. Want soms heb je bijvoorbeeld een hele ingewikkelde operatie, maar is het voortraject, het natraject is helemaal niet ingewikkeld. Dus dan kan bijvoorbeeld een academisch huis kan heel goed met een streekziekenhuis ook samenwerken om dat te doen. Dat vinden wij heel erg belangrijk om dat goed met elkaar uit te dokteren, zodat dus niet ieder ziekenhuis voor zich denkt, nou, dit is wel mijn ambitie voor de toekomst, maar dat hij dat samen doet met enerzijds lokaal met de huisartsen en de wijkverpleging en de oudere instellingen van hoe gaan we dat met elkaar doen, maar ook regionaal, hè, welk ziekenhuis doet wat, hoe werken we samen met het academische ziekenhuis en waar zit de basiszorg.
En naast de knelpunten in de GGZ, waar we het net kort over gehad hebben, zijn administratieve lasten ook een item die heel veel aandacht en veel frustratie teweeg brengen. Zeker ook onder de huisartsen hier in Nederland. Hoe bevorderen we de kwaliteitseisen zonder dat de administratielast toeneemt?
Er zijn natuurlijk veel partijen die zorgen dat er administratieve lasten zijn. En wij zijn daar één van, zeg ik heel eerlijk. Wij zeggen bijvoorbeeld, wij bepalen niet wat de definitie van kwaliteit is, maar wij zeggen bijvoorbeeld wel, jij moet aangesloten zijn bij een bepaald kwaliteitsinstituut. Wat wij voorheen niet deden, was om op te checken, ja, maar tot hoeveel administratieve rompslomp lijkt dat eigenlijk voor jou als huisarts bijvoorbeeld om bij zo'n kwaliteitsregistratie aangesloten te zijn? Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor ons inkoopbeleid. Wij keken vaak, nou, hoe kunnen we zorgen dat het toegankelijk blijft en de hoge kwaliteit. Maar wij keken niet van, ja, maar als ik dan dit dus vraag, maar wat betekent dat dan ook voor de administratielast? En dat is wel iets waar wij afgelopen jaren, nou ja, in ieder geval stappen voorwaarts hebben gemaakt. We hebben bijvoorbeeld met huisartsen heel veel aan tafel gezeten, allerlei regionale ronde tafelgesprekken van waar heb je nou het meeste last van en hoe kunnen we dat dan ook oplossen met elkaar? Want het is natuurlijk zonde als iemand veel tijd kwijt is met administratie, die ook aan patiënten kan besteden. Kijk, waar ik zelf heel erg van hou, zijn concrete voorbeelden. Er zijn een paar huisartsen die hebben, een jaar of misschien alweer 2 jaar geleden, die hadden een scheurkalender gemaakt met voor iedere week een tip. Wat we aan administratieve lasten zouden kunnen beperken. En er waren tips voor zichzelf als huisarts, maar ook voor de overheid, maar ook voor verzekeraars. Nou, ideaal, want dan kan ik gewoon kijken, oké, wat zijn de tips die ik heb? Ja, daar kan ik ook mee aan de slag. Want als iemand dan tegen mij zegt, ja, je moet zorgen dat administratieve lasten minder worden, ja, wat moet ik doen? Terwijl als jij tegen mij zegt van, ja, belachelijk, ik kan niet lopen, ik kan de rest van mijn leven niet meer lopen, maar toch moet ik iedere 2 jaar een machtiging aanvragen. Ja, daar kan ik natuurlijk wel wat aan doen, want dat is een heel concreet voorbeeld.
Ja, maar dat wilde ik net een vraag van. Toen jullie als partij met de huisarts om tafel gingen om te kijken wat waren nou de echte administratieve lasten waar heel veel frustratie uit voortkwam. Heb je daar nog een aantal concrete voorbeelden van en daarbij ook hoe je dat dan opgelost hebt?
Nou ja, dat kunnen hele praktische dingen zijn. Bijvoorbeeld als jij ieder jaar jouw contract verlengt, wat moet je dan allemaal weer opnieuw zelf invullen? Weet je, zo plat is het, kan het ook gewoon zijn. Maar waar ook veel huisartsen tegenaan lopen, is dat wij als verzekeraars allemaal andere eisen stellen. Van wanneer heb jij recht op de vergoeding van een steunzool? Dat is bij Zilveren Kruis bij wijze van spreken als er verschil is tussen je linker en je rechtervoet bij 5 mm. Terwijl VGZ zegt 6 mm. Ik kwam weer een stom voorbeeld wat ik helemaal niet weet of dat klopt. Maar bij wijze van spreken. Hè? Weet je, dat soort dingen. Dat hebben wij ook nu binnen Zorgverzekeraars Nederland afgesproken. Laten we alsjeblieft verschillen waar niemand wat aan heeft, laten we die gewoon gelijk trekken.
Zilveren Kruis heeft de ambitie om voorop te lopen in de transformatie van de zorg. En ik las dat jullie ook dan samenwerken met de mensen die voorop lopen in de zorg. U noemde net ook al even de ISA-talenten. Kunt u daar wat meer over vertellen?
Nou, we hebben natuurlijk met veel partijen het Integraal Zorgakkoord ondertekend. Maar dat zijn natuurlijk allemaal bestuurders van een zekere leeftijd. Terwijl je natuurlijk eigenlijk wil dat de verandering gewoon van, ja, dat moet toch komen van de mensen die naar de toekomst de bestuurder zijn. Want die weten dat dat is waar zij voor aan willen werken. En daarom vonden wij het belangrijk om daar ook echt jonge mensen bij te betrekken. Dus ik heb toen samen met de voorzitter van het Radboud UMC en de voorzitter van de OVG hebben wij twee bijeenkomsten georganiseerd voor talenten van huisartsen, GGZ, ziekenhuizen, patiëntenvereniging, van alle partijen. Om met elkaar te kijken van, goh, wat vinden jullie nou van het Integraal Zorgakkoord? En hoe zouden jullie dat aanpakken? Wat zijn onderwerpen die je belangrijk vindt? Het leuke is dat het netwerk is overgenomen door VWS. En bijvoorbeeld bij het laatste bestuurlijke overleg, dat was toevallig afgelopen maandag, hebben ook de talenten hebben een presentatie gehouden. We hebben binnenkort de midterm review. Ja, dus dat is, de ISA duurt 4 jaar. En we hebben afgesproken dat we halverwege met elkaar er even de pijlstok in doen. Van, goh, waar staan we nou? En daar mogen dus ook de ISA-talenten ook hun input leveren. Want hoe vinden zij nu dat het gaat? Hè? Want voor je het weet gaan wij natuurlijk zeggen, nou, we zijn heel goed bezig. Nou, laat die talenten daar ook maar eens met een frisse blik naar kijken. Dus dat is superleuk.
En zij geven dan een presentatie. Heeft u een voorbeeld van wat de inhoud van die presentatie dan bijvoorbeeld is?
Nou ja, ze hebben bijvoorbeeld, ik was zelf afgelopen maandag er niet bij, maar vorige keer toen zaten er ook een aantal, die mochten er gewoon het hele bestuurlijk overleg erbij zijn. Hè, want we vinden ook, dat moet niet heimelijk zijn, dan mag iedereen zien wat wij in dat bestuurlijk overleg doen. Ja, en die zeggen dan ook wel tegen ons, er wordt wel heel veel gepraat, maar wat gaan jullie nu concreet doen? Nou ja, dat is natuurlijk supergoed. Ja, weet je, nou, ik hou daarvan.
Zilveren Kruis bestond een aantal dagen geleden precies 75 jaar. En online zag ik dat je schreef dat het destijds is opgericht door Frans Schrijver, een huisarts. En hij kreeg hierbij hulp van een tandarts, een apotheker en een magazijnmeester. Een leuke combi. En hun drijfveer was om te zorgen dat iedereen toegang had tot medische zorg. Waar ben je nou het meest trots op?
Ik denk eigenlijk precies dat. Waar ik gewoon zo mooi vind, is dat wij in Nederland echt solidair zorgsysteem hebben. We hebben in de coronatijd gezien dat het in heel veel landen niet zo geregeld is. Terwijl gewoon in Nederland maakt niet uit hoe oud je bent, hoe ziek je bent, hoe rijk je bent. Je hebt allemaal toegang tot dezelfde zorg. En dat is ook nog steeds onze drijfveer om echt die solidariteit ook te behouden en daarin gewoon echt de goede dingen te doen. En ja, gewoon wij ook als zorgverzekeraar, wij zijn daar gewoon dagelijks mee bezig om dat te doen. Wij hebben daarin af en toe misschien een beetje een lastige rol om te zeggen van, nou, het is te duur of het kan niet. Maar het is echt vanuit die goede intentie om die zorg ook echt toegankelijk en betaalbaar te houden.
Dus misschien is onze zorg eigenlijk helemaal niet zo slecht, wat u in het begin al eigenlijk al aankaartte.
Ja, dat zou echt wel eens leuk zijn als ze met elkaar
meer de positieve berichtgeving.
En ik snap heel goed, want er zijn natuurlijk echt wel plekken in Nederland waar het gewoon niet goed geregeld is. Hè. We hebben gewoon echt een tekort aan huisartsen. Er zijn mensen met vreselijke aandoeningen, of het nou lichamelijk of geestelijk is, die echt veel te lang op een wachtlijst staan. Dat is gewoon niet goed. En daar moeten we echt wat in doen. Maar er zijn ook heel veel dingen echt heel goed geregeld in Nederland.
En ook in deze aflevering willen we u graag vragen naar een tip of boodschap die u graag aan de luisteraars thuis, de dokters van de toekomst, mee wil geven. Wat zou u aan hen willen vertellen?
Wat ik, en dan, dat klinkt als slijmen, maar zo is het niet bedoeld. Wat ik ontzettend gaaf vind, is dat jullie deze serie maken. Want ik merk vaak dat artsen eigenlijk niet zo goed weten hoe precies het hele zorgveld in elkaar zit. Terwijl mijn overtuiging is dat als wij met elkaar het goede in de zorg willen doen, dan moeten we dat met elkaar doen. Dus dat kunnen we alleen maar samen. En dan is het dus ook van belang juist ook om elkaar te begrijpen en met elkaar ook in gesprek te gaan. Ik heb al heel vaak meegemaakt dat ik hele boze berichten van mensen kreeg en dan nodigde ik ze uit voor een kop koffie. En dan bleek eigenlijk dat we precies dezelfde ambitie hadden, maar dat we elkaar gewoon niet zo goed begrepen. Omdat we niet zo goed wisten wat ieders positie en rol in de zorg was. Dus zoek elkaar op, ben benieuwd naar elkaar en kijk wat je samen kan doen. Gewoon die nieuwsgierigheid, hou die erin en dan komt dat helemaal goed.
Georgette, bedankt dat je vandaag tijd wilde vrijmaken om ons en de luisteraars een hoop bij te brengen over de rol van de zorgverzekeraar en van jullie specifiek het Zilveren Kruis binnen het Nederlandse zorgsysteem. Heel leerzaam. Ik vond het heel verhelderend. Ik heb heel veel dingen geleerd die ik van tevoren niet wist. Dus ik hoop de luisteraars thuis ook. En luisteraars, ook jullie bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende aflevering van het Zorglandschap. Of een andere aflevering natuurlijk. En graag tot de volgende keer bij Koffie Go, de podcast.